die God weer helemaal terugbrengt, eigenlijk in ons land. Want je ziet dat het steeds meer geroofd wordt, dat het steeds meer weggepakt wordt. Je hoort steeds meer over ontkerkelijking. Je hoort allerlei dingen. Maar inderdaad, één generatie kan God weer helemaal terugbrengen hier in ons land. Zullen we daarvoor gaan bidden? Het is misschien een apart begin van mijn preek, maar ik voel toch van, hé, ik ga daarin mee. Zullen we gaan staan? Zullen we gewoon God vragen om inderdaad gewoon dat wij die generatie mogen zijn. De generatie die hier is. De generatie die van de kinderen. De generatie van de jeugd. Wij ook als generatie. Want het is niet afgelopen als je ook ouder wordt. Mozes begon pas op zijn 80ste. Dus het is niet voorbij. Dus wij zijn samen die generatie. En laten we dat gewoon even bij de Heer brengen. Echt heel bewust van, Heer, wij willen die generatie zijn, Heer. Wij willen die generatie zijn, Heer. Heer, die u weer terugbrengt in ons land, Heer. Heer, geef ons sleutels, Heer. Heer, geef ons, Heer, uw kracht, Heer. Uw leven, Heer. Alles wat nodig is, Heer. Heer, om u weer terug te brengen hier in de scholen, Heer. Om u weer terug te brengen, Heer. Heer, in de ziekenhuizen, Heer. Om u weer terug te brengen, Heer. Heer, op het werk, Heer, waar we zijn, Heer. Heer, dat u werkelijk, Heer, uw plaats kan weer kan innemen, Heer. Heer, Jezus, neem uw plaats, Heer. Heer, want u heeft de hoogste naam, Heer. Heer, er is geen enkele andere naam gegeven in de hemel dan uw naam, Heere. Heer, u heeft een naam boven alle andere namen, Heere. Elke knie zal voor u buigen, Heere. Elke tong zal uw naam belijden, Heere. Heer, dat Jezus Heer is, Heere. Heer, en dat willen wij zien in deze generatie, Heer. Heer, dat willen we zien in ons land, Vader, Heere. Heer, dat we zien, Heer, dat u verhoogd wordt, Heere. Heer, want u bent de koning der koningen, Heere. U bent het licht, Heere. U bent de vrede, Heere. Heer, u bent, Heere, de opstanding en het leven, Heere. U bent het begin, Heere. U bent het einde, Heere. Heer, u bent al in al, Heere. Heer, en alle dingen zijn tot u, Heere. Alle dingen zijn door u, Heere. Heer, voor u gaan we, Heer. Voor u en uw koninkrijk, Heer. Laat uw koninkrijk komen, Heere. Heer, laat uw koninkrijk komen, Heere. Heer, laat uw koninkrijk komen, Heere. Heer, laat uw koninkrijk komen, Heere. Hier in Rotterdam, Heere. Hier in Nederland, Heere. Hier in Europa, Heere. Heer, breng uw koninkrijk weer terug, Heer. In Jezus machtige naam, Heere. Heer, en gebruik ons als een levend offer daartoe, Heere. In Jezus naam. Dank u wel, Vader. Amen. Amen. Halleluja. Dank u wel, Jezus. 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 Heer, u bent goed. Is God niet goed? Halleluja. 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 Dank u wel, Jezus. Dank u wel, Jezus. Ik zie een beeld over die zuster die daar zo zit, achter Benjamin. Mag ik het uitspreken over je leven? Ja. Ja, ik zie je eigenlijk zitten. En ik zie je ook zitten dat je veel druk op je leven hebt gehad. En dat je eigenlijk best wel lastig zit soms ook wel. Maar ik zie ook ruimte komen eigenlijk in je leven. Hoe God dingen gaat openbreken ook in je leven. Er gaat echt een verandering komen in je leven. Dat je echt gaat meemaken van, hey, er gaat een doorbraak komen. En God wil het gaan vrijzetten over je leven. Daar wil ik je mee zegenen. Dat het doorbraak zal zijn. Dat je echt gaat merken van, hey, er gaat verandering komen. Het gaat ook op het gebied van relaties gaat het ook zijn. Het gaat zijn dat er ook, dat je echt gaat ervaren van, hey, God is met me. En ook in je eigen waarde ga je ook merken van, hey, er gaan dingen veranderen. Want jij mag er zijn. Jij mag er zijn. Jij mag er zijn. Je mag er zijn. En niet wat anderen hebben gesproken over je leven is waarheid, maar wat God spreekt over je leven is waarheid. En God zegt, jij mag er zijn. Halleluja. Daar wil ik je mee zegenen. Daar wil ik je mee zegenen. Over jouw lieve zus zie ik ook eigenlijk iets heel moois gebeuren. Ik zie over jou, zie ik eigenlijk hoe je weer gaat fladderen. Hoe er weer vreugde gaat komen in je leven. Dat er dingen weer open gaan die eigenlijk gesloten zijn. Je hebt best wel diep gezeten en God wil dingen weer gaan openmaken eigenlijk in je binnenste. Dat er weer een enorme vreugde weer gaat zijn. Ook de vreugde die je vroeger gekend hebt, die gaat weer terugkomen. God wil nieuwe dingen zo in jouw leven gaan doen. Daar wil ik je mee zegenen en dat zet ik ook vrij. Amen. Halleluja. Dank u wel, Jezus. Halleluja. Heer, u bent goed, Heer. U bent goed. Dank u wel, Vader. Halleluja. Amen. Amen. Fijn om hier weer te zijn. Ik wil jullie allemaal danken voor jullie gebed. En voor jullie medeleven ook. We hebben natuurlijk een hele lastige periode meegemaakt als gezin. We hebben eigenlijk voor de dood gestaan. Zo kun je wel zeggen. Dus maar het gaat goed. En God was erin. En we hebben echt gemerkt van, hey, God doet het onmogelijke toch weer. En soms heel anders dan je denkt. Dat is wel eens jammer. Dat het soms anders is dan je denkt. En soms ook wel goed, dat het anders is dan je denkt. Wie is er ook wel eens zo dat je gewoon wil van, hup, het gebeurt gewoon. Ja. Maar soms is daar tijd voor nodig. Soms zijn er dingen die God dan anders doet. En waarom? Ik weet het niet. Er zijn soms hele beproevingen waar je doorheen gaat. En dan mag je weten dat God je vasthoudt waar je doorheen gaat. Wat jij ook meemaakt, God houdt je vast. Waar je ook staat, God houdt je vast. Want Hij is met je. Hij is met je. Hij is met je. Hij is met je. En dat is het sterkste wat wij hebben als christenen. God is met ons. Ons vertrouwen is in de naam van de Heer. In Hem is ons vertrouwen. En dan kunnen we allerlei omstandigheden meemaken, allerlei dingen meemaken en die soms heel moeilijk zijn. En daar ga je doorheen. Het is niet dat je omstandigheden ontkent. Je gaat er doorheen. Je gaat er doorheen. Maar je mag in die omstandigheden weten dat Hij met je is, dat Hij je draagt. En dat is krachtig om te beseffen elke keer weer opnieuw. En dat is zo mooi van onze Heer en onze God en onze Koning. En begrijp je dan alles? Nee, ik begrijp het niet allemaal. Ik begrijp het niet allemaal. Ik begrijp het niet allemaal. Wie begrijpt het ook niet allemaal? Wie begrijpt het ook niet allemaal? Ik begrijp het niet. Ik heb in die periode meegemaakt dat God zieken genas. Maar mijn eigen vrouw moest door van alles heen. Dat zijn lastige dingen die je dan meemaakt. Dat zijn lastige dingen. Je begrijpt het niet allemaal, maar je weet één ding. Hij is goed. Hij is goed. Amen. Amen. Halleluja. Gezegend zij de naam van de Heer. Halleluja. Halleluja. We gaan lezen 1 Samuel. Ik ga het hebben over David en Goliath. David en Goliath. En vanuit dat oogpunt wil ik toe naar de kracht van de Heilige Geest, de zalving van de Heilige Geest. Maar eigenlijk vanuit dit gedeelte. Wie kent het verhaal van David en Goliath? Ja. Zal ik je eens wat vertellen? Ik heb er 7 jaar volgens mij voor het eerst over gesproken een keer. En verder eigenlijk niet meer. Apart, hè? Ik heet toch David? En het was wel bijzonder, want de eerste keer dat ik erover sprak, toen zei ik in die gemeente waar ik toen was, ja, er wordt niet zo vaak over gesproken misschien. En die mensen zaten zo te knikken. En wat bleek, die week daarvoor hadden ze het ook over David en Goliath gehad. Ze hadden gewoon 2 keer over David en Goliath in 2 weken. En ze zeiden, het was totaal anders dan die eerste keer. Apart, hè, hoe God kan werken. God kan werken, ja. God kan door hetzelfde gedeelte werken. En ik vond het vooral leuk om hun hoofden te zien. Ze zaten zo te knikken en ze zeiden niks. En pas aan het eind zeiden ze het. Halleluja. Ja, dit gedeelte is 1 Samuel. En je ziet hier een aantal dingen zie je gebeuren. Die heel krachtig zijn om te beseffen. Allereerst zie je dit gebeuren. Er is een koning en die heet Saul. En koning Saul was gezalfd door Samuel om eigenlijk zijn plek in te nemen. En hij nam zijn plek in als koning. Nou, het was best een nederig persoon of iemand die niet helemaal wist wat hij met zichzelf aan moest aan het begin. Want hij verstopte zich achter de dozen. En het was een groot iemand, dus ze vonden hem. Als iemand groot is en je verstopt je achter de dozen, dan vinden ze je. Als je in een boom verstopt, dan, net zoals Zacchaeus, word je ook gevonden. Maar in ieder geval, ze vonden hem en hij werd koning. En deze koning die loopt eerst, eigenlijk is hij met Gods plannen gewoon bezig. En op een gegeven moment gaat hij het verkeerde pad, kiest hij dan. Dan stijgt er iets naar zijn hoofd, waardoor hij ook het ambt van Samuel eigenlijk een stukje priesterschap wil gaan vervullen. Maar dat kan natuurlijk niet, want zo was dat gescheiden uit elkaar. Dus dat was niet toegestaan. En dan wordt deze koning wordt eigenlijk verworpen door de Heere God. En dan is er een jonge man. En die moet dan gezalfd worden door Samuel. En Samuel gaat eerst naar dat gezin. En dan komt hij daar. En dan gebeurt er iets. Hij komt daar en dan komt hij bij dat gezin, want hij hoort van de Heer, je moet bij dat gezin zijn. Bij Isaïe moet je zijn. Daar moet je wezen. En hij komt dan daar en dan ziet hij de een staan en dan denkt hij, oh yeah. Dat wordt de koning. Dat wordt de koning. Maar dat werd hem niet. En dan staat er zo mooi dat wij mensen met onze menselijke ogen kijken, maar God kijkt naar het hart. God kijkt naar het hart. Zo belangrijk om te beseffen elke keer weer opnieuw. God kijkt naar het hart. Wie heeft dat ook wel eens gehad? Dat je naar iets keek en dan dacht je van, nou, dat zou vast zo zijn. Of die persoon, daar heb je een inschatting van. Maar het ziet er heel anders uit. Ik weet, ik had een keer iemand op kantoor die bij mij langskwam voor advies. En die man die zat helemaal onder de tatoeages. Echt zodanig dat het zelfs in zijn gezicht was. En ik kwam langslopen, de secretaresse had hem al ontvangen, was al op zijn plek. En ik kwam langslopen en ik zag die man. Ik denk, oh, my, wat gaat dat worden? En wat kwam er in mijn hoofd? Vooroordeel. Ken je dat? Vooroordeel. Je ziet het ook in de politiek, dat het enorm is. Ach, wat een discussies over hoofddoekjes, over allerlei dingen, dat ik denk van, waar zijn die mensen mee bezig? Eigenlijk gewoon met vooroordeel zijn ze bezig. Ze zijn niet bezig met het goud wat in de mensen is te ontdekken. En daarvoor te gaan. En bij mij was er ook vooroordeel. Ik was een stukje vooroordeel van, oh, dat zou wel een pittig iemand kunnen zijn en zo. En ik liep naar mijn plek weer toe om mijn spullen te pakken. En toen hoorde ik de Heer zeggen van, ga hem lief hebben zoals ik jou lief heb. En ik denk, ja, zo moet ik inderdaad naar hem kijken. En toen hoorde ik, je moet kijken naar mensen zoals ik naar mensen kijk. Dat waren de woorden die ik toen hoorde. Ik dacht, even bijkomen. Ja. Ja, ja. Jullie denken allemaal dat ik zo geestelijk ben. Maar soms moet je even bijkomen. Wie kent dat ook? Ja, ja. Even bijkomen. Dan Heer, even weer afstemmen met God kort. Die man staat toch te wachten, die had toch zijn koffie. Ik denk, ik laat hem wel 2 minuten wachten, dan kom ik tenminste met de juiste attitude kom ik naar hem toe. Dus met de juiste instelling. En ik ging met hem praten. En dan is de neiging om naar die tatoeages te kijken. Kun je dat voorstellen? Als iemand helemaal zo tatoeages heeft. En ik denk, oh nee, ik moet gewoon in zijn ogen kijken. En ik zat te denken, gedachten van liefde. Want zo is God ook met hem bezig, gedachten van liefde. En deze man vertelde mij aan het eind van het gesprek, we hadden een heel gesprek over zijn situatie, waar hij in zat. Hij zei, ik heb eigenlijk nog nooit iemand meegemaakt die zo naar mij heeft geluisterd. Iedereen kijkt heel anders naar mij, zei hij. Die zeggen allemaal van, joh, jij zou wel zo'n ruw persoon zijn door al die tatoeages. Hij zei, die heb ik ooit gezet in mijn jaren van mijn jeugd en ik heb er eigenlijk spijt van, maar ik zit er nog steeds onder. Bijzonder, hè? Hoe God je kan veranderen in zo'n korte tijd. God kan mij veranderen. God kan jou veranderen. En als God mij kan veranderen en jou kan veranderen, kan God ook Rotterdam veranderen. Kan God ook Nederland veranderen. Is alles mogelijk. Amen? Zo is God. Hij is de onveranderlijke veranderaar. Halleluja. Dus hij keek, net zoals iedereen zou kijken bijna met natuurlijke ogen, keek Samuel ook op dat moment. En Samuel die keek en die zag dus in het natuurlijke. Maar God zei, ik zie het hart aan. En dan komt de volgende zoon en dan komt de volgende zoon. Dat is hem ook niet, dit 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 is hem ook niet. En dan zijn er 7 zonen geweest. Dan zegt hij, is er nog eentje? Ja, 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 zegt Isaïe dan. Er is eentje, die is bij de schapen daar. Wie is daar bij de schapen, is die bezig. En dat was iets wat vaak jonge dames deden in die tijd. Wij denken vaak aan schaapherders, aan mannen. Maar in het oude Israël waren er vaak ook jonge dames die dan inderdaad bezig waren met de schapen. Maar dat was zijn taak. Hij zorgde voor de schapen. En dan komt David. David wordt gezalfd door de Heer. En dan staat er daarachter dat de Heere vaardig wordt over David. Er begint iets te gebeuren, want die zalving begint hem te leiden. Die zalving van de Heilige Geest. Er begint iets te ontstaan in Davids leven wat anders is dan het natuurlijke. En dat is wat God met ieder van ons wil. Wij zijn ook allemaal gezalfd. In Johannes 1 Johannes hoofdstuk 2 is het volgens mij, daar staat dat we allemaal een zalving hebben ontvangen. We zijn allemaal gezalfd. Volgens mij is het 2 vers 23, maar ik kan het verkeerde vers nu citeren. Wij zijn allemaal dus gezalfd en die zalving die leert ons, die zalving die is met ons bezig. Jij bent gezalfd, ik ben gezalfd. Zeg eens tegen je buurman, ik ben gezalfd. Of tegen je buurvrouw, ik ben gezalfd. De zalving van de Heer is op mij, de zalving van God is in mij. Zo belangrijk om dat te beseffen. Zo belangrijk om te beseffen, want er wordt vaak gedacht van ja, nee, die daar is gezalfd. We zijn allemaal gezalfd. We hebben allemaal een zalving van God ontvangen. We hebben allemaal het leven van God in ons ontvangen. Er is een oud liedje dat zegt, weet je wel, je bent een tempel. Weet je wel, je bent een tempel. Weet je wel, weet je... Nou, in ieder geval dit. Mijn stem wil niet helemaal mee, joh. Gelukkig hebben we Jos. Nee, die kent hij niet. Nee, nee, nee. Nou, je hoeft deze niet te zingen, hoor. Maar het is zo'n mooie waarheid om te beseffen van, jij bent een tempel van de Heilige Geest. Waar jij bent, daar is God. En niet omdat jij zo fantastisch bent, maar omdat Hij zo fantastisch is. Waar jij komt, daar is zijn aanwezigheid. Waar jij komt, daar is zijn licht. Waar jij komt, daar is zijn vrede. Waar jij komt, daar is zijn kracht. Waar jij komt, daar is zijn gerechtigheid. Want het koninkrijk van God zit in ons. Amen. Belangrijk om te beseffen. En God die ziet dus het hart aan. Een hart wat uitgaat naar God. En wat voor hart zoekt God? God zoekt een hart wat aan de ene kant gebroken is. Wat zegt van Heer, hier ben ik. Een hart wat beschikbaar is. Een hart wat open is, zoekt God. Dat zie je eigenlijk elke keer weer terug. Een hart wat God zelf zoekt. En zo was Davids hart. David wordt ook de man naar Gods hart genoemd. En dat was niet omdat hij zo fantastisch was. Want wie van jullie hier is een moordenaar? David wel. Wie van jullie is een overspelige? David wel. En God, maar hij ging wel achter God aan. Hij zocht zijn aanwezigheid. En dat is het mooie van God. Waar je ook vandaan komt, maakt niet uit. Het gaat erom waar je naartoe gaat. Zo is het, hè? En dan, dus dat is dat stukje was... Inderdaad, van hoe God het hart aanziet. Hè? En dan zie je dat God met David bezig gaat. En dan gaat hij zo met hem bezig, zelfs dat Saul op een gegeven moment, omdat hij een boze geest wordt er gestuurd. En dan staat er zelfs nog van de Here wordt een boze geest gestuurd. Theologisch probleem hebben we dan allemaal vaak, van hoe werkt dat dan? Maar in ieder geval, God die laat iets toe of die stuurt iets, die boze geest, zodat dat in Sauls leven komt. En dan zoekt Saul, die zoekt iemand van, joh, laat er iemand komen die citer speelt. Laat er iemand komen die muziek maakt, zodat ik verlichting kan ontvangen. En zo vinden ze dan David, die vaardig is daarin. Een man vaardig staat er dan. David was nog heel jong op dat moment, maar toch staat er dat hij al heel vaardig was. En hoe werd hij nou zo vaardig? Door de zalving van de Heilige Geest. Er kwam bekwaamheid van boven. We geloven in bekwaamheid van boven. Er is niet alleen je natuurlijke bekwaamheid die je kan hebben, maar je kunt ook goddelijke bekwaamheid krijgen. Alle dingen zijn mogelijk, wat dat betreft. Alle dingen zijn mogelijk. Alle dingen zijn mogelijk. Ik heb mensen meegemaakt die dan zaten met dyslexie. Zoals ik. Ik ben advocaat. Bovennatuurlijke bekwaamheid kun je krijgen. Alle dingen zijn mogelijk. 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 Ja. Want met dyslexie kun je normaal geen advocaat worden, toch? Wie schrijft er nou zoveel als een advocaat? Bijzonder dan, hè? Dat is wat God kan doen in iemands leven. God kan dingen die er zijn, die kapot zijn, kan die weer maken. God kan dingen die ongezond zijn, kan die weer gezond maken. Hij kan ziekte, kan die weer genezen. Verbrokenheid kan hij herstellen. Die God die dienen wij. Die God die dienen wij. Halleluja. En daar is dus David en dan is hij daar en dan wordt God, die wordt vaardig over hem en zo gaat dan die boze geest weg. En dan op dat moment, precies op dat moment, komt dan een strijd tussen de Filistijnen en de Israëlieten. Een zware strijd komt daar. Het was ook een mooi moment voor de tegenstander om toe te slaan. Als je verschil van inzicht hebt tussen aan de ene kant de geestelijke leider Samuel en aan de andere kant de koning Saul, dan is het een prachtig moment om toe te slaan. Want dan is er vaak zwakte. Op het moment dat er zwakte is, slaat die tegenstander toe. Die weet precies wanneer die moet toeslaan. Want hij is genieper. Hij is niet eerlijk in zijn spel. Hij slaat toe op het moment dat er zwakte is. Dus weet, als je zwak bent, weet, ga staan in de kracht van de Heer. Ga staan in de kracht van de Heer, want dan komt vaak die tegenstander. Juist in de zwakte komt hij. En dan komt hij door middel van een reus Goliath. En Goliath was heel groot. Zo'n 2,85 meter moet hij zijn qua omschrijving. Zoiets ongeveer. Als je dat omrekent qua ellen en hoe groot hij was. En die reus is daar. En die reus die komt dan naar het volk van Israël. En dan gaat hij roepen. 40 dagen lang. 40 dagen lang. Gaat hij, dan zijn de twee volkeren zijn aan de ene kant van de vallei. En aan de andere kant van de vallei heb je twee van die bergen als het ware. Dus een soort natuurlijk colosseum bijna. Natuurlijk iets wat daar is. En dan gaat die reus naar beneden en die gaat roepen. En die gaat mensen lopen beledigen. 40 dagen lang. 40 dagen lang is hij daarmee bezig. En het volk van Israël is bang. Heel, heel, heel bang. En dat vind ik altijd een bijzonder iets, dat ze zo bang zijn. En waarom vind ik het bijzonder? Want die reus die zit daar beneden en als jij daar boven zit, waarom ben je dan zo bang? Want wil je echt iets hebben dat hij kwaad kan doen, dan moet die reus dus naar boven komen. Toch? Maar er gebeurt iets hier. En er gebeurt ook iets in de geestelijke wereld eigenlijk op dit moment. En zo is ook hoe die tegenstander werkt in de geestelijke wereld. Want deze man die tart de legerorde van Israël. En wij lezen dan vaak de legerorde van Israël. Maar weet je dat een van de titels van de Heer is de Heere der Heerscharen. En dat gaat dus niet alleen maar over de natuurlijke legerordes die er zijn. Maar hij tart ook de engelenmachten. Hij tart ook eigenlijk de Heer zelf. Hij is bezig op een geestelijke manier om dingen kapot te maken. En er komt intimidatie. Deze reus komt met intimidatie. En intimidatie is iets wat mensen echt kapot maakt. Mensen die intimideren. Ik had laatst een cliënt ook. Nou, die werd al jaren geïntimideerd. En dan zie je dat ze gewoon doodsbang is om iets te doen. Terwijl het haar recht is om op te staan. Terwijl het haar recht is om bepaalde dingen te krijgen. Maar ja, wat zou die ander doen? Want ja, hij kan weer dit doen. Hij kan weer dat doen. Intimidatie. Reuzen kunnen intimidatie geven. Ook een reus in jouw leven kan ook intimidatie geven. Die intimideert. En die domineert. En die zorgt dat je dan niet meer ziet op je God hoe groot hij is. Dat is eigenlijk wat er gebeurde. En daar komt die intimidatie en ze zijn bang en ze rennen zelfs weg. Terwijl ze daar boven zijn, rennen ze nog steeds weg. Rennen ze een stukje naar achter. Terwijl ze honderden meters daar beneden zit die reus. Ze rennen weg. Naar boven. Ze zijn bang. Bang. Angst komt daar. Angst. Wie heeft er wel met angst te maken? Angst. Angst. Angst is iets wat je helemaal verlamt. Angst is iets wat je helemaal kapot maakt. Angst is iets wat je helemaal naar beneden drukt. Maar God wil je vrijmaken van elke angst die daar is. Want hij heeft ons niet gegeven een geest van angst om weer te vrezen. Maar hij heeft ons gegeven een geest van bezonnenheid, van kracht. Hij heeft ons gegeven een geest van liefde. Om eigenlijk weer te kunnen opstaan daartegen. Dus angst wil je naar beneden drukken. Dat is vaak hoe die tegenstander werkt. En dat werkt samen vaak ook die angst met schuld en schaamte. Dat is een soort onheilige drie-eenheid die dan samenwerkt. Schuld en schaamte. Van, och, ik kan niks, ik mag niks. En dan, wat heb ik gedaan? Oh, wat heb ik zus, wat heb ik zo? Ik ben niet goed genoeg. Al dat soort dingen komen dan. Dat is hoe dan die tegenstander spreekt. De reus die spreekt. En je ziet hier ook een reus die spreekt. En het hele volk is vol met angst. Vol met, hoe gaan we het doen? We gaan verliezen, hoe gaat het lukken? En in dat alles komt er een jonge man. En die jonge man, die komt dan naar dat volk toe. En die komt eigenlijk voor één ding. Hij komt om broodjes te brengen. Broodjes te brengen en een kaasje. Het zal het zo in Nederland kunnen zijn. Want hij komt kaas brengen. Hij komt kaas brengen. Wij zijn een land van kaas, toch? Frankrijk ook trouwens. Wij zijn een land van kaas. En hij komt, dat komt hij brengen naar zijn broers. Dat is eigenlijk zijn doel waarvoor hij komt. En dan hoort hij die reus praten. Hij hoort die reus dreigend. En iedereen is bang, maar deze man die reageert iets anders. En hoe reageert hij? Ik ga het Bijbelgedeelte erbij pakken. Bijbelgedeelte erbij. 1 Samuel, hoofdstuk 17 is dat. En dan zie je dat hij komt. En dan in hoofdstuk 23 en 24 zien we dan het volgende. Terwijl hij met hen sprak, want David was aan het spreken met die mensen. Zie, de kampvechter kwam eraan. Zijn naam was Goliath, een Filistijn uit Gat, uit de gelederen van de Filistijnen. Hij sprak dezelfde woorden, dus elke keer dezelfde woorden sprak hij. En David hoorde ze, maar toen de mannen van Israël die mannen zagen, vluchtten zij allen voor hem weg en waren zeer bevreesd. 1 Samuel 17, vers 26 dan. Toen zei David tegen de mannen die bij hem stonden, wat zal men de man doen nu deze Filistijn verslaat en de smaad van Israël afwendt? Want wie is deze onbesneden Filistijn wel, dat hij de gelederen van de levende God durft te honen? Hij stond op. Hij stond op en had zoiets van, nee, maar dit kan niet wat hier gebeurt. Dit kan niet wat hier gebeurt. De God van Israël wordt getart. De God van Israël wordt getart en dat kan gewoon niet. Zo stond hij erin. Belangrijk om er zo in te staan. En dan zie je het volgende, want iedereen eromheen die heeft zoiets van, ja wacht even, dit is even iemand die anders praat, hoe zit dit dan weer? En dan vraagt hij ook nog, David vraagt ook nog, hé, wat zou je trouwens voor beloning krijgen op het moment dat je die reus naar beneden haalt? Dat je hem eventjes afslacht. En dan zeggen ze van, nou, je krijgt de vrouw, een dochter van de koning krijg je dan. Je krijgt ook nog heel veel geld. En je hoeft geen belasting meer te betalen. Hé, die laatste die spreekt mij altijd wel aan. Dus dat je geen belasting meer hoeft te betalen. Is toch wel mooi? Die blauwe enveloppen komen niet meer langs. Dat is eigenlijk wat er gebeurde. Dat lidmaatschap kan je gewoon niet opzeggen, hè? Nee, ze komen altijd langs. Maar ja, geef ook aan de keizer wat van de keizer is. Geef aan God wat van God is. Dat is ook belangrijk. Ja, dat is een belangrijk principe. En dan zegt hij van, nou, dan brengen ze hem naar koning Saul. En dan zegt Saul tegen hem van, maar meneer, jonge man, ik ken je goed. Want je bent bij mij natuurlijk degene die de citer speelt. Maar deze meneer, die vecht al vanaf zijn jeugd af. Hij is enorm groot. Weet je wie trouwens eigenlijk die reus had moeten verslaan trouwens? Saul had het eigenlijk moeten doen. Maar die deed het niet. Die dacht ook van woehoe. Ja, die was natuurlijk doodsbang. Voor zo'n grote reus. En dan zegt hij, ja, dan krijg jij mijn uitrusting, krijg je dan. En dan doet hij natuurlijk die uitrusting van koning Saul aan. Koning Saul was vrij groot. Koning Saul was gewend om met een uitrusting te strijden ook. Dus dat krijgt hij dan ook aan. En dan zit hij van, ja, hoe kan ik eigenlijk bewegen met dit ding, joh? Dit ding is veel te zwaar voor mij. Dit lukt me niet. Ik voel me niet prettig hierin, in deze uitrusting. In iemand anders zijn uitrusting kun jij niet strijden. In iemand anders zijn uitrusting kun jij niet strijden. In iemand anders een uitrusting kun jij niks. Ook met een zalving van iemand anders. Mensen zeggen wel eens tegen mij van, leg mij ook de handen op, dan krijg ik jouw zalving. Nou, mijn zalving krijg je niet, want anders ben ik hem kwijt. En ik wil die van mij houden. Maar God kan wel jou bekrachtigen met de zalving die in jou is. En die kunnen we dan bekrachtigen. En dat zul je dan ontvangen, zeg maar. Zo is hoe het werkt. Maar je krijgt niet mijn zalving. Sterker nog, het gaat je ook niet werken om met mijn zalving, want dan heb je mijn uitrusting en mijn uitrusting is die bij mij past. En jouw uitrusting is die bij jou past. Jouw zalving is die bij jou past. Zo is hoe God iedereen gebruikt. Hij geeft al één dezelfde zalving, dat is de zalving van de Heilige Geest, maar die is heel verschillend in uiting. Maar iedereen is die weer anders. En dat is ook het mooie van erkennen elkaar en zie ook gewoon hoe God op verschillende manieren kan werken. Maar een andere uitrusting werkt niet. Als je wil zijn zoals iemand anders, lukt het ook niet. Lukt het ook niet. Wees gewoon jezelf, want er zijn al genoeg anderen. Zeg ik altijd. Wees jezelf, want er zijn genoeg anderen. En natuurlijk wil God dan de beste versie van jou maken. En dat doet hij door Jezus Christus. Maakt hij jou de beste versie van jezelf. Maar het blijft wel dicht bij jezelf. Want Mozes bijvoorbeeld was heel anders dan iemand die Amos was. Of als je Amos hoort profeteren was heel anders dan als je Jesaja hoorde profeteren. De een is heel prachtig in zijn taal. En je denkt, wat is die allemaal aan het vertellen? En de ander is een boer. Dus die uit dat op die manier. En God gebruikt allebei net zo goed. Zo God werkt. Zo God werkt. En als God iedereen kon gebruiken toen, kan hij nog steeds iedereen nu gebruiken. Amen? Amen? Wie heeft hier een hoofd? Allemaal? Als je kijkt met de eerste Pinksterdag, op welke de vlam kwam op ieder hoofd. Dus als je een hoofd hebt, kom je in aanmerking. Dus dan zit je altijd goed. Mensen zitten vaak zo moeilijk te doen van kom ik wel in aanmerking, ben ik goed genoeg. Als je een hoofd hebt, kom je in aanmerking. Halleluja. Want het is allemaal door genade. Het is allemaal door liefde dat hij het wil geven. En deze man die komt dan daar en dan pakt hij op een gegeven moment, zegt hij van nou dit lukt niet. Ik pak gewoon mijn slinger, want dat ben ik gewend. En ik pak steentjes. 5 stenen pakt hij. En dan zegt hij er nog bij tegen koning Saul van ja, het gaat mij wel lukken, want ik heb een beer verslagen en ik heb een leeuw verslagen. Hij pakt terug naar het verleden om de strijd van het heden te winnen. Hij pakt terug naar wat God gedaan heeft in zijn leven in het verleden om de strijd van het heden te winnen. En als je de strijd van het heden wil winnen, dan moet je soms teruggaan naar het verleden, wat God voor jou heeft gedaan en wat God door jou heen heeft gedaan. En op het moment dat je dat pakt, dan komt er geloof voor de strijd van nu. Dat is eigenlijk wat David doet op dit moment. En dat is ook wat er staat in Psalm 23. Dat lezen we allemaal. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. In het oude Israël had men de gewoonte als herder om de overwinningen op te schrijven op hun stok en hun staf. Dus als je daarnaar keek, dan zag je precies van, hé, dit heb ik gedaan, dit heb ik meegemaakt. Ik heb toen en toen, op 5 juni, had ik die beer verslagen. Oeh, yeah. Hé, in maart had ik die leeuw en die had ik bij zijn baard uitgetrokken. Heftig verhuurd trouwens, als je zo tegen een leeuw vecht. Ik weet niet of jullie wel eens een leeuw hebben gezien op zo'n documentaire. Of misschien in het echt, op zo'n safari ding. Nou, ik hoor wel eens van mensen die het op een safari hebben gezien, die dan in zo'n jeep zitten, dat ze denken van, nou, ik zit in ieder geval veilig. Ik zit in ieder geval veilig. Want als ze dichtbij komen, zijn ze groot. Toch? En hij had beer en leeuw, had hij verslagen, staat er dan zo mooi. En hij pakt dus terug van, Heer, wat hebt u gedaan in mijn leven? En dat is zo belangrijk, de strijd die jij meemaakt. De dingen die jij meemaakt. Heer, wat heeft u gedaan in het verleden? Als ik doorbraak heb gezien in het verleden, dan kan u doorbraak geven in het heden. Want Jezus Christus is gisteren, heden, tot in de eeuwigheid dezelfde. Halleluja. Amen. Hij is dezelfde. En als je dus hebt gezien dat hij kon ingrijpen in het verleden, dan gaat hij dus ook ingrijpen in het heden. Als je ziet dat hij heeft voorzien, terwijl je echt een grote nood had. Bijvoorbeeld je had geen eten, je had geen drinken, je had geen geld. En God gaf het op de een of andere manier. En je zit nu met hetzelfde probleem. Dan mag je weten, hij kan het toen, kon hij het doen. Dan zou hij het nu ook weer doen. Amen? Dat is de God die wij dienen. Als je nu zit met verbrokenheid, als je nu zit met pijn, als je nu zit met iets wat je hebt meegemaakt, waar je onder gebukt gaat, en je weet dat God in het verleden dat heeft gebroken over jouw leven, op verschillende facetten, dan mag je weten, hij zal het opnieuw doen. Hij zal het opnieuw doen. Hij zal het opnieuw doen. Halleluja. Halleluja. Amen. Amen. Ik word er zelf ook blij van als ik preek. Halleluja. Amen. Toch? Amen. Amen. Halleluja. Hij is dezelfde. Hij is de koning der koningen. Hij is de Heere der Heeren. Hij is het begin. Hij is het einde. Hij heeft alle macht in hemel en op aarde. Dat is de God die wij dienen. Dat is de God die wij dienen. En dan komt daar iets wat daar gaat gebeuren. Want dan mag David uitgaan. En die reus die staat daar te kijken. En die denkt, ja, wie sturen ze nou? Wie sturen ze nou? Wie sturen ze nou? Komt er iemand die zo, een jochie sturen ze naar me uit. Een jochie. Ik ben een kampvechter. Ik ben degene die het gewend is om iedereen zo te verslaan. En dan sturen ze zo'n jochie naar me toe. En hij begint hem te vervloeken bij zijn goden, staat er dan. Hij gaat ook weer niet in natuurlijke macht, maar hij gaat in bovennatuurlijke macht. Hij kiest ervoor om de strijd aan te gaan vanuit het bovennatuurlijke. En daar maakt hij de grootste fout die hij kan maken. Want dan komt er natuurlijk de God van het bovennatuurlijke komt in het natuurlijke in actie. Want David zegt dan heel duidelijk, jij komt met speer. Jij komt met die dingen. Maar ik kom in de naam van de Heer. Ik kom in de naam van de Heer. Waar jij ook doorheen gaat, wat jij ook voor confrontatie hebt, kom in de naam van de Heer. Kom in de naam van de Heer. Kom in de naam van de Heer. En hij is heel bewust van, ik kom in de naam van de Heer. We hebben het zo gezongen, de hoogste naam. Elke andere naam vervaagt, hebben we zelfs gezongen. En dat zie je hier ook terug. Ik kom in de naam van de Heere der Heerscharen. Van de God van Israël. Ik kom in de allerhoogste naam. Ik kom niet als mijzelf nu. Maar ik kom als vertegenwoordiger. Als vertegenwoordiger van de naam boven alle namen. Ik kom als vertegenwoordiger niet alleen van Israël. Maar ik kom als vertegenwoordiger van God zelf. Zo kom ik hier in deze strijd. Zo kom ik in deze strijd. En hij pakt zijn slinger. En voordat je eigenlijk kunt nadenken wat er is, wordt die reus al geraakt. En is het eigenlijk al afgelopen met die reus. Iedereen dacht, die reus is zo groot, met zo'n grote speer, want die speer woog zo'n, de punt woog al 6 kilo zo'n beetje. Echt een enorme speer. En dan staat er, als een weverschacht, zo groot was dat ding. Iedereen denkt natuurlijk van, wow, die reus is zo groot, hoe kan ik van hem winnen? En David denkt, die reus is zo groot, hoe kan ik hem missen? Hij heeft inderdaad die slinger. En mensen uit het oude Israël, het was een geducht wapen trouwens, zo'n slinger. Hè? Het was niet zomaar wat. Ze zijn eens nagegaan hoe dat is. Maar inderdaad, je had echt van die mensen die dan konden gooien en dan heel precies iets konden raken. En er was maar één plekje waarschijnlijk ook onbedekt. Want als je leest van dat panzer van die grote reus, was enorm. En God die komt dan eigenlijk en die komt met zijn bovennatuurlijke kracht. En dan neemt hij die steen en dan, bam, is het afgelopen met die reus. Nou, dan komt er ook nog iets heel bloederigs. Want dat hoofd wordt afgehakt. En wat was de gewoonte daar? Je ging dan gewoon zo met zo'n hoofd lopen. Aparte gewoonte trouwens, hè? Wie vindt het ook een aparte gewoonte? Ja, ik vind het best wel bijzonder. Maar zo gebeurde het. Dan liep je met dat hoofd en dan kon je laten zien van, hé, dit is de trofee. We hebben zijn hoofd eraf. En in de tussentijd, vind ik ook zo mooi wat hier gebeurt, 1 persoon heeft moed en heeft vertrouwen in God. En dat is daar David. En op het moment dat die overwinning komt, gaan al die Israëlieten, die krijgen dan moed en overwinning in zich. Allemaal. Want zij gaan naar beneden, jagen die andere mensen, jagen ze achterna. En dan moeten ze zelfs de berg opkomen. En dus moed van de een geeft weer moed aan de ander. Is ook zo mooi. Als jij soms geen moed hebt, is het belangrijk dat je met mensen omgaat die ook moed hebben. Want dan zul je ook weer moed krijgen. Amen. Zo belangrijk. Dat is een mooi principe wat hier ook zit. Moed geeft weer moed. Waar je mee omgaat, word je mee besmet. Maar ook waar je mee omgaat, word je mee behept. Dat is een eigen versie. Ik maak ze zo. Er gebeurt iets wat op het leven van hun komt. En eigenlijk gebeurt er iets dat die moed, die kracht, dat alles komt dan eigenlijk ook op het volk van Israël. En zo winnen ze dan van het volk. En wat zo mooi is om te beseffen, als we kijken naar David en Goliath, dan kon David alleen maar zo die strijd ingaan vanwege de zalving van de Heilige Geest. Hij was gezalfd. God was vaardig over zijn leven, staat er dan. Er was iets in zijn leven wat zo krachtig was, dat echt God vaardig was over zijn leven. David was daar niet alleen in natuurlijke kracht. Ik hoor veel mensen wel eens die vergelijking hebben. Het is David tegen Goliath, weet je wel, dan heb je de underdog en dan heb je de upper dog als het ware. Dus je hebt de zwakke partij en je hebt de sterke partij. Maar nee, David zat niet als zwakke partij, maar God was met hem. En dat is het. Je hoort wel eens inderdaad van die pracht. Ik hoorde laatst nog een cliënt tegen mij dat zeggen. Van dit was net als bij David en Goliath. Want wij hadden een rechtszaak. En op een gegeven moment hadden we als wederpartij 2 advocaten hadden we daar zitten. We hadden 3 directeuren die eenmaal uit het buitenland waren gekomen. Dan waren er 2 HRM'ers waren er. En wij waren daar met z'n tweeën. Het was een heel vol. Ze moesten zoveel stoelen daar neerzetten in die rechtszaal. Dat ze echt zoiets hadden van, zoveel mensen joh. En deze man zei op een gegeven moment, ja, het was net David tegen Goliath en wij wonnen. Toen zei hij, maar dat is ook wel logisch, want jij heet natuurlijk David. Ja, soms. Maar dat is niet het principe wat je hier hebt. Het principe is met name dat God dingen kan doen. En dat de God van Israël in actie kwam. God van Israël kwam in actie. En David was gezalfd door de Heilige Geest. We hebben het zo nodig dat we wandelen in de zalving van de Heilige Geest. Dat we wandelen in zijn leven. Dat we wandelen in zijn kracht. We kunnen niet in onze eigen kracht meer staan, maar we moeten in zijn kracht staan. Want in onze eigen kracht komen we niet zo heel ver. Maar in zijn kracht komen we heel ver. In onze eigen kracht komen wij tot waar onze natuurlijke mogelijkheden liggen. Maar in zijn kracht komen we waar zijn mogelijkheden liggen. En zijn mogelijkheden zijn onbeperkt. Hij is een God die alles kan. En we hebben dat nodig om onze samenleving te bereiken. We hebben dat nodig om de mensen om ons heen te bereiken. Gewoon waar jij bent, waar ik ben. Dat wij mensen om ons heen mogen raken. En hoe raken wij hun? Door God zelf die in ons zit. Zo mogen we hun raken. En dan mogen ze liefde ervaren. Dan mogen ze kracht ervaren. Dan mogen ze wijsheid ervaren. Dat ze denken van, wow, waar komt dat vandaan, deze antwoorden? Want God is bij macht om dat allemaal te doen. En niet alleen door mij heen, maar ook door jou heen en 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 door jou heen. Want hij is een God die alles kan. Maar we mogen dan openstaan voor, hey, Heer, wat wilt u dat ik doen zal? Dat is zo belangrijk. Heer, wat wilt u dat ik doen zal? Want de overwinning is aan de Heer op het moment dat wij gaan staan in die overwinning in wie Hij zelf is. Want als we gaan staan en vertrouwen op wie Hij is, dan gaat Hij laten zien wie Hij is. Dus als we gaan zien van, hey, elke andere naam vervaagt, hadden we gezongen. Elke andere naam vervaagt. Elke andere naam. Tot u overblijft. Want voor die naam zal elke knie zich buigen. Voor die naam zal elke tong belijden dat Jezus Heer is. En dat mogen wij steeds meer gaan zien in ons leven. En als ik één verlangen steeds meer heb in mijn leven, dan is het dat te zien. En niet alleen in de kerk, maar ook in het werk. Gewoon overal waar we zijn, dat we mogen zien, God breekt door. God komt met zijn liefde. God komt met zijn kracht door. En God laat zien dat hij de God is boven elke andere God. God laat zien, hey, er is een doorbraak mogelijk. En dat doe je eigenlijk door gewoon jezelf over te geven aan hem. Door gewoon te zeggen van, Heer, hier ben ik. En hoe zit het dan met die zalving, David? Nou, ik zal je nog iets bijzonders vertellen met David en Goliath. Veel mensen hadden zoiets. Als je nou een zalving van God ontvangen hebt, is goed om het te laten bekrachtigen. Maar op het moment dat je de strijd hebt, is die zalving daar. Het is niet zo dat David nog een keer moest vragen aan Samuel van zalf me nog een keer. Toch? Gaat hij naar Samuel toe, zalf me nog een keer, want ik heb een zalving nodig, want nu heb ik een grote strijd. Nee, die zalving is daar. En op het moment dat die nodig is, komt die tot uiting. En zo is het ook met ons. Op het moment dat het nodig is, komt het tot uiting. Dan gaat het gewoon stromen. En hoe jouw zalving ook is, die gaat stromen. En ik geloof dat God jullie wil bekrachtigen en ons wil bekrachtigen met zijn geest. Zijn geest is hier. Zijn leven is hier. Zijn kracht is hier. Halleluja. Halleluja. En ik geloof dat God ons opnieuw wil bekrachtigen. Gewoon wat vermoeid is, dat dat er weer weggaat. Dat eigenlijk die stroom weer kan gaan. Vanuit die verbrokenheid. Dat de stroom van Gods kracht. Want het is niet door kracht. Het is niet door geweld. Maar het is door zijn geest. Het is door de geest van de Heerschaar. Ook weer de geest van de Heerschaar. En dan gaat het over Zerubabel, dus echt zelfs de tegenstand die dan moet wijken, omdat God daar is. Het is niet door kracht, het is niet door geweld, maar het is door uw geest. Het is niet door programma's dat we de wereld kunnen veranderen. Het is niet door religie dat we de wereld kunnen veranderen. Gaat niet lukken. Gaat niet lukken. Zelfs niet met prachtige muziek dat we de wereld kunnen veranderen. Maar door zijn geest kunnen we mensen aanraken. Door zijn geest. En dat is hoe God wil werken. En daarbij gebruikt hij trouwens muziek. Daarbij gebruikt hij programma's. Daarbij gebruikt hij allerlei dingen. Maar als de geest er niet in zit, forget it. Het wordt niks. Maar als Gods geest daarin zit, dan is daar leven. Dan is daar kracht. Dan is daar doorbraak. Dan zijn er dingen die veranderen. Halleluja. Amen. Amen. Halleluja. Amen. Halleluja. Jos, wil je naar voren komen? Ja. Halleluja. Is God niet goed? Ik had al een tijd op een zondag niet gesproken, maar ik ben het niet verleerd, toch? En dan ook, maak jezelf dan mee dat je een stukje intimidatie van, zou je het nog wel kunnen? Ken je die gedachten, twijfels? Die daar zijn. Dus ook mij zijn ze niet vreemd. Mij zijn ze niet vreemd. Mij zijn ze niet vreemd. Halleluja. Ik wil nog een lied zingen. Volgens mij hadden jullie Worthy of It All te verstaan. Dan doen we die. Dat vind ik mooi. En dan wil ik gewoon God de ruimte geven om ook te gaan werken. Dan kunnen we zo tijdens dit lied dadelijk de livestream laten uitgaan. Ik wil jullie gewoon zegenen. Als het goed is. En dan doe ik gewoon de uitnodiging van als je bekrachtigd wil worden door Gods geest, dat de zalving dus die in je zit weer bekrachtigd wordt. Dan wil ik dat het gebedsteam naar voren komt en dat we gezegend worden allemaal en dat daar leven gaat stromen. Amen.